Heren, goedemiddag man.
Goedemiddag.
Brian, goedemiddag. Je ziet er goed uit, jongen.
Ik doe mijn best.
Ja. Pascal, welkom man. Het is de eerste keer dat je er bent volgens mij.
Eerste keer. Volg je wel hoor, dus ja? Ik heb alle gesprekken gezien.
Thanks man, dat is lobby man. Hoe voel je je? Ben je oké? Okay?
Ja, goed.
Ja? Hoe is dat hele corona gedoe voor jou?
Ja, ik denk dat het voor iedereen wen is.
Ja.
Weet je, dus voor mij ook.
Zit je veel thuis?
Nee, ik ga gewoon naar buiten.
Ja?
Maar ik zoek de drukte niet op ofzo.
Nee?
Weet je, ik volg wel het nieuws van oké, dit en dat kan je niet doen. Of beter dat je dat niet doet, maar voor de rest ja. Het leven is anders.
Trainen, ben je een beetje bang of niet?
Nee, bang ben ik.
Oké, okay, gelukkig.
Ik denk sowieso persoonlijk dat hier meer achter zit. Ik kijk het breder dan dit. Mm-hmm. Als je bewust bent van dingen, dan ga je ook naar dingen anders kijken, zeg maar.
Wat denk je dat er achter kan zitten?
Sowieso zie je dat, kijk, veel mensen gaan nu sporten. Mm-hmm. Veel mensen gaan, ze zijn bewust van dingen. Kijk, voor de ene is het dat, voor de andere is het weer iets anders. Maar geldzaken, noem maar op. Je kan zo ver gaan zoals je wil, maar thuis bijvoorbeeld ben je veel met je gezin. Als je nog samenleeft met je gezin. Ja. Dus je gaat ook moeten kijken, oké, hoe gaat dat? Je zit op elkaars lip de hele dag.
Veel scheidingen straks.
Veel scheidingen, of weer niet, ik weet het niet. Maar ik neem aan van dat er meer problemen komen thuis.
Mm-hmm.
Ook met kids. Weet je wat je in het nieuws hoort?
Ja.
Dat soort dingen. En kijk, ik bekijk het voor mezelf. Ik ben al bewust met wat ik bezig ben in het leven. Dus dan weet je al van, oké, geldzaken. Weet je voor jezelf hoe je daarover denkt. Maar je gaat wel bewuster met geld om.
Ja,
je kan nu niet meer overal naartoe. Of ja.
Je houdt gewoon meer over op.
Je houdt meer rekening. Ja. Ik denk dat je ook meer rekening houdt met mensen.
Ja, dat is een goeie man. Brian.
Ja.
En jij, wat doe je allemaal nu man?
Veel sporten.
Ik zie het. Je pompoe.
Ik doe mijn best. Veel sporten.
Uh-huh.
Je probeert zoveel mogelijk afleiding te zoeken natuurlijk. Want je kan weinig hè.
Ja, je kan vrij weinig man.
Kan weinig. Dus je probeert je meeting dan wel... Op een of andere manier probeer ik wel door te zetten. En dan is het met videobellen of et cetera. Mm-hmm. Of wel zitten we dan op afstand. Maar we moeten bezig blijven.
En in zakelijk opzicht, ben je nou op zoek naar een nieuwe club? Of ga je wat andere dingen doen? Of...
Nou, ik zit nooit stil.
Ja,
maar op zoek is wel ook een groot woord.
Mm-hmm.
Je wacht op de juiste opportunity.
Mm-hmm.
Dat is één. En twee, ik ben met wat bezig. Dat zal binnenkort wel bekend worden.
Mag je al iets vertellen of nog niet?
Het is een mooi project, laat ik het zo zeggen. het is een mooi project. Nee, serieus. Het is een mooi project en ik heb een team erachter die daar hard mee bezig is. En ik denk dat mensen binnen nu en een paar weken wel zullen zien wat het is.
Oké.
Okay. Ja.
En Pascal, voor de mensen die jou misschien niet kennen, wat jongere kijkers misschien.
Klopt.
Prof geweest bij Ajax. En je zat volgens mij daar ook in de gouden lichting.
Ja,
volgens mij wonnen jullie alles, hè?
Dat is een mooie lichting.
Ja,
dat
was een mooie lichting. Weet je, met Darryl Douglas, Mitchell Piquet, Kevin Bobson, Andy van der Meijden. Ja. Wij tekenden na 5 jaar.
Mm-hmm.
Ongeslagen kampioen. Het was seizoen 97, 98. Mm-hmm. Ja, laatste wedstrijd speelden we gelijk tegen Feyenoord.
Mm-hmm.
1-1. Nou ja. Young boys waren we en voor ons kon het eigenlijk niet zoveel schelen dat we 1-1 hadden gespeeld. We dachten van we hebben niet verloren en we zijn al kampioen.
Mm-hmm.
Maar ja, we kregen nog echt een preek van die trainer Herman Borman. Weet ik nog. We keken hem echt zo af van, hè? Maak je nou druk? Maar ja, we konden dus eigenlijk alles winnen.
Mm-hmm.
En dat hadden we eigenlijk ook bijna gedaan.
Zonde eigenlijk, hè?
Ja, dat wel, maar ja, je bent jong en we waren echt een vriendenploeg. We hielden van grapjes in de bus ook. Ja, Brutu AC. Vergeet
het
niet.
Ja,
we moeten niet vergeten. Want
ja,
dat was een spits die scoorde aan een lopende band. Dus mooie tijd nog, mooie tijd.
Ja, want uiteindelijk heb je volgens mij maar 2 wedstrijden in het eerste elftal gespeeld.
Ja.
Maar je was wel een van de grootste talenten daar. Of tenminste een van de betere talenten.
Ja.
Waarom is het dan toch niet geworden wat iedereen had gehoopt eigenlijk, man?
Ja, wij waren sowieso een andere tijd. In die periode, als je kijkt naar Ajax toen, hadden we heel veel contractspelers. En heel veel spelers vanuit buitenaf, zeg maar.
Want wie zaten toen een beetje in het eerste elftal?
Even kijken, Witsche, Brian Laudrup, Van Halst, Fred Grim.
Maar dat was ook een andere tijd.
Ja, andere tijd. Richard Knopper. Richard Knopper, dat waren de jonge jongens. Tim de Klerk, Richard Knopper. De vaste waren een beetje in het elftal, die jong waren.
Ja.
En dan had je Shifu.
Roemeense papier, hè? Ja.
Juist. Dus ja, als jonge speler kwam, dan mocht je blij zijn als je op de bank zat. Mm-hmm. Als je überhaupt mee mocht trainen, zeg maar. En toen Westerhof had me laten debuteren.
Zo.
Kijk, en hij zag het in me zitten. Kijk, het is gewoon wie daar als hoofdopleiding staat en de contracten uitdeelt. En, ja, want als er weer een ander had gestaan, bij wijze van Co-Adriaanse, had ik misschien dat niet gehad.
Het is toch een hele andere tijd, hè? Je ziet nu jongens van 16, 17 jaar debuteren.
Maar ik denk dat het een financiële kwestie was. Want in die tijd, Pascal, was, was genoeg geld in de Eredivisie. En we hebben een tijdje in de dip gehad natuurlijk, met de crisis. Dat ze heel snel terug moesten naar jonge spelers.
Ja.
Kregen makkelijke kansen.
Ja.
En ja, die tijd was het toch niet. Er was genoeg geld. Dus er werden heel veel buitenlanders werden gehaald. Jeugdspelers kregen grote contracten, goede contracten. Dus het was een heel andere periode.
Maar denk je dat het nu, zeg maar, gemiddeld meer wordt betaald dan toen?
Ja.
Ja?
Maar dat heeft ook te maken dat commercieel natuurlijk, krijgt de klus veel meer binnen. Dus dan is het TV-geld natuurlijk omhoog geschoten. Dus ja. Het valt met het een en het ander.
Dus de crisistijd is nu wel een beetje voorbij, toch?
Ja, maar ik ben benieuwd wat er nu hierna gaat gebeuren natuurlijk.
Ja, we gaan het zien, man. Maar, we gaan het zien.
Dat is interessant. En, maar ik vond het van mooi. Pascal was wel een goede speler, man.
Ja, en lang haar, hè?
Ik had toen,
of toen nog niet?
Nee.
Maar RBC wel,
dat is,
toch?
Ja, dat is RBC.
Ik dacht altijd, die is een mooi voetballer.
Ja, was goed spelen.
Ja, voor mij was het eigenlijk simpel spelen.
Mm-hmm.
Ik was geen speler zoals Kevin Bobson of Dera Douglas, weet je wel. Maar,
taai was taai.
Ja, goed aan de bal. In de duels was ik ook wel fel.
Mm-hmm.
Spel verdelen.
Ja, man.
Basis, één keer raken, twee keer raken, dat was mijn... Sterker,
een goede speler.
Ik kan het wel herinneren, maar ik dacht altijd bij mezelf van... Ik zag je voetballen dan bij RBC in ieder geval. En ik dacht bij mezelf, je speelde heel veel wedstrijden daar.
Klopt.
Ik had niet het gevoel dat je gelijk terug naar Ajax zou gaan. Maar ik had wel verwacht dat je een betere carrière. Want je hebt een goede carrière gehad. Maar ik had verwacht dat je bij grotere clubs terecht zou komen. Zie ik dat verkeerd?
Nee, je ziet het niet verkeerd. Kijk, ik had mijn doelen natuurlijk ook.
Mm-hmm. Want wat hoopte jij toen je voor het eerst werd uitgeleend?
Het begon eigenlijk al zo dat Ajax mij wilde verhuren. Mm-hmm. Er kwam andere trainer, Co-Adriaanse in dit geval.
Ja.
Hij had zijn inzichten, zijn voorkeuren. En ik had twee concurrenten voor me. Mm-hmm. Aaron Winter en John Nieuwenburg. Toen moest ik dus weer in het tweede gaan spelen. Ik was op vakantie, ik kreeg een brief, ik werd gebeld door mijn moeder van Pascal, je hebt een brief van Ajax dat je in het tweede moet beginnen. Het zou mijn derde seizoen zijn in het tweede.
Nee, kan niet.
Ik wil dat niet. Voor mijn ontwikkeling wil ik Eredivisie spelen. Ja. Mm-hmm. Of bij Ajax in het eerste. Nou, dat kon dus niet. Nou, toen kwam RBC binnen een week. En toen is het binnen twee weken geregeld. Nou, ging ik verhuizen. Op mezelf wonen, wat ik helemaal niet
naar Roosendaal.
Ja. Dus, en eigenlijk als je nu kijkt, zou je die stap nooit meer maken in deze tijd. Van Ajax naar RBC.
Klopt.
Of van Ajax naar, welke staat onderin? Ja, een club ADO? Onderin. Ja,
die maak je makkelijker, denk ik.
Maar, die maak je makkelijker. Maar die stap naar RBC ga je nu niet meer, ga je nu niet meer van Ajax maken.
Nee.
Dus dat was eigenlijk niet zo goed qua... mijn ontwikkeling, zeg maar, om omhoog te gaan. Want we verloren elke wedstrijd. Alleen maar verdedigen. Ik werd uiteindelijk rechtsback noodgedwongen. Want ik begon op rechtshalf.
Ja.
Toen ging ik op 10 spelen.
Mm-hmm.
Toen kreeg ik een blessure aan mijn teen.
Mm.
Van mijn gewricht.
Ja.
En toen kwam ik terug en toen kreeg ze een blessure op de rechtsback. Maar je gaat niet slecht spelen. Je wil altijd presteren. Maar toen deed ik het goed. Toen zei de trainer, dan blijf je daar staan. Ze hadden me nodig daar.
Dat denk ik ook.
Ja.
Ja, ik begon ook als linksbuiten en dan uiteindelijk eindig je als linksback.
Ik denk met Pascal, je had erover dat die hoge kast makkelijk.
Mm-hmm.
Als ik kijk naar die tijdperiode, want je bent 1 jaar ouder. Volgens mij
is dat echt al.
Ja, 2 jaar ouder. Maar.
40 jaar?
Ja, 40. Zit er goed uit. Goed?
Ik kan nonnen zeggen.
Ja, Pascal zit er goed uit.
Ja.
Maar ik denk dat het ook een andere periode was. Want Eredivisie was, dat gaat geld. Dat geld.
Ja, dat is wat je zegt.
En ook veel volwassen kerels
in de Eredivisie. Ja, heel erg. Jonge spelers speelden toen de tijd in de Eredivisie.
Ja.
Dus dat wat je zegt, die stap zou je nog meer maken. Maar ik denk dat het een goede stap voor hem was geweest. Maar die clubs keken niet naar jonge spelers. Ze keken meer naar buitenlanders en haalden ook heel veel buitenlanders. Ja. Het was moeilijk hoor. Als je een contract kreeg in die periode, dan was je een talent. Nu, in deze tijd, ben je sneller een talent, want ze krijgen snelle contracten.
Je krijgt, het lijkt bij mij, hè, alsof je, als je bij Ajax speelt... Mm-hmm. En je speelt elke wedstrijd, krijg je sowieso wel een contract.
Dat komt
het bij mij over.
Nee, in ieder geval. Het is wel sneller en makkelijker dan in die periode dat bijspeelde om het zo maar te zeggen. Ja, klopt. Was niet makkelijk.
Oké. En hoe kijk je terug nu op je carrière? Want je hebt nog een tijdje in Indonesië gespeeld.
Dat is mijn laatste club geweest.
Hoe was het daar, man?
Ja, was top, man.
Heerlijk, hè?
Heerlijk.
Ik heb ook een paar matties die daar hebben gespeeld, man. Ze hebben echt genoten daar, man.
Het was heerlijk. Kijk, de waardering. Ik blijf het zeggen, als je waardering voelt, mm-hmm. Ja, het is gewoon heerlijk. Het is gewoon voor mij dan anders dan in Nederland. Mm-hmm. Hier wordt het altijd heel snel op mijn positie dan, verdedigende middenvelden, rechtshalf, nou ja, Brian, je weet ook middenvelden, wordt het altijd als normaal gezien.
Yeah. Ja.
Maar in het buitenland, in Italië, als je Nigel ziet, Nigel de Jong, mm-hmm. Nou, hij werd gewaardeerd. Al speelde hij fel. Of ja, hij verdeelde het spel. Kijk, je hoeft niet altijd die trucjes te kunnen doen acties te kunnen maken. Nee, er zijn ook andere belangrijke spelers in het spel.
Zeker, zeker.
En ik vind dat hier in Nederland een beetje ondergewaardeerd is, zeg maar.
Weet ja, we houden van mooi voetbal hier toch? Dat is het.
Ja, maar sowieso. Ja. Kijk, ik hou ook van mooi voetbal. Maar je hebt wel bepaalde mannen in je team nodig die de balans houden in je team.
Zeker.
En ik denk als trainer, ik kijk nu als trainer. En dan denk ik dat ik altijd wel zo een speler in mijn elftal wil hebben.
Ja.
Weet je, die de balans houdt. Want als ze allemaal naar voren gaan, ja, en er is niemand die balans houdt in je elftal.
Zijn eigenlijk even belangrijk, hè?
Daarom.
Misschien zelfs belangrijker.
Dus, maar ja, als je kijkt naar Indonesië, ja, top tijd.
Ja, ik heb nu een mattie die daar speelt, Silvano Konvalius.
Ja.
Hij is volgens mij ook 1,5 jaar geleden topscorer alle tijden daar geworden. We facetimen af en toe en hij zegt ook van, weet je, de waardering die ik hier krijg ik bijna nergens, man. Zoveel aandacht en je ziet het bijvoorbeeld ook gelijk aan zijn Instagram. Bam, 200.000 volgers in één keer, weet je. Jarenlang misschien onbekend geweest, maar je doet het daar één keer goed, bam, je bent aan.
De populariteit is dan ook massaal.
Ja. Moet je nagaan, ik zat daar in 2010, hè. Mm-hmm. En nu is die club waar ik speelde, Bali United.
Hij is daar topscorer.
Ja, klopt. Bali United, als je dat stadion ziet, het is gewoon professioneel, net Europa.
Ja.
Toen ik daar speelde, was dat nog niet. Hè. Toen was het stadion nog oud, een beetje Olympisch stadion.
Ja. Was er wel wat te verdienen die tijd?
Jawel, maar niet zoals nu.
Nee.
Niet zoals nu, want Bali, toen heette ze niet Bali United. Maar ja, het was dezelfde club.
Ja.
Maar in ieder geval, toen hadden ze na 6 jaar weer betaald voetbal.
Zo.
Dus het was een amateurclub.
Ja.
Dus ja, dat ga je wel zien.
En wat doe je nu allemaal? Ik hoor, je hebt een voetbalschool. Je bent volgens mij ook trainer bij Weesp.
Nou, of je geeft trainen daar. Ja, ik ondersteun de onderbouw bij FC Weesp. Ze hebben me gevraagd omdat ik mijn voetbalschool daar heb, of ik kan helpen. Mm-hmm. Ja, dan moet je het eigenlijk zien als gewoon trainingen neerzetten. Die trainers begeleiden, zeg maar. Hoe je de trainingen het beste kan uitvoeren, de oefeningen dan.
Ja.
Dus in dat geval is het niet heel interessant, maar het is gewoon eigenlijk ondersteunen. De club ondersteunen en helpen naar een hoger niveau.
Okay.
Dus en met mijn achtergrond dacht ik van oké.
Ja, tuurlijk.
Dan kunnen we, absoluut. Als je toch je voetbalschool hier hebt, kan je ons ook helpen met de club. En mijn voetbalschool is niet om zoveel leden te hebben. Het is puur omdat ik het leuk vind. En daarom maak ik ook niet heel veel reclame voor mijn voetbalschool ofzo.
Je merkt wel bij heel veel voetbalscholen, goed dat je dat zegt, het gaat allemaal om hoeveel leden kan ik binnenkrijgen. Oh, je kan een beetje Bali, kom er maar bij. Oh, jij kan een beetje dit, kom er maar bij. Want ik werk zelf ook bij een voetbalschool, af en toe op de zondag, weet je, voor erbij. Maar daar zie je ook van, weet je, het gaat wel om kwaliteit, maar ze proberen toch zoveel mogelijk jongens binnen te halen. Je moet wat verdienen natuurlijk, maar dat gaat soms wel ten koste van... Ja, hoe je de training kan geven, want ik werk graag met jongens die op één niveau zitten of met een paar uitschieters, maar je moet de basis moet je wel kennen.
Ja, klopt.
Weet je? Ik vind het goed dat je dan zeg maar er niet voor kiest om iedereen in één keer aan te nemen, maar puur te kijken naar kwaliteit. Ja.
Kijk, bij mij hoeft ze ook geen proeftraining te nemen. Het is gewoon, kijk, mijn niveau daar, die ligt bijvoorbeeld, als je bij andere scholen kijkt, veel lager.
Hmm.
En dan kan je wel wat willen, maar als het niveau van die kids al niet op dat niveau is, je kan je ook gaan irriteren.
Zeker.
En op dat punt wil ik niet komen, want dat heb ik wel toen ik pas was gestopt gehad. Mm-hmm. Dat je moet wennen aan een bepaald niveau. Mm-hmm. En dat is heel moeilijk. Nou, Brian weet het wel, maar hij heeft natuurlijk in de top met jeugd gewerkt.
Ja.
Dan is het heerlijk. Want daar zie je ook echt dingen die jij wil, die zie jij ook echt gebeuren, zeg maar. Maar dat kan je dus totaal niet vergelijken als je bij een voetbalschool bent, in mijn geval. Bij FCW's, daar ligt het niveau, de basis hebben ze al niet. Als je een bal
kan je ze ook bijna niet kwalijk nemen.
Nee, daarom. Ja. Dus vind ik het leuk om dat te leren.
Mm. Okay.
De basis, neem hem goed aan. Welke richting ga je? Welke kant?
Hoofd omhoog. Zulke dingen. Daar begint het al bij. Hè?
Dat soort dingen. En dan kan je wel veel meer willen. Maar, ja.
Maar wat je zegt, ook in de top moet je daarmee bezig zijn. Hè? Mm-hmm. Heel, gewoon simpele basisdingen. Met aanname dat je zegt hoofd omhoog, ja. Manier passen, opgedraaid staan. Dat zijn basisdingen.
Maar merk je bijvoorbeeld als een nieuwe jongen bij Ajax komt. Dat hij, want ze zeggen altijd dat je moet weer naar de Ajax school, et cetera. Is dat echt zo?
Nee, talent heb je.
Ja,
dus
zo zie je het ook.
Wat ze misschien aan moeten winnen is intensiteit.
Ja.
Weet je, de
5-6 keer
intensiteit met school, trainen, fysio, movement, et cetera. Dus daar moeten ze aan winnen, maar ik geloof er niet in. Dat je
nee, want in principe kan je het gewoon snel oppakken als je het talent hebt. Hè? Als je talent niet hebt, dan weet je ook van, oké.
Dus nou, als je talent hebt, dan gaat het makkelijk.
Oké. Nou, dope man. Dope dat je er bent. Ik ben echt blij dat je er bent, man. Serieus. Voor vandaag doen we het eventjes iets anders. Ik heb een aantal stellingen bedacht. Mm. En ook een aantal stellingen gevonden op het internet. Mm. Allemaal voetbal gerelateerd. Ik zal ze even straks oplezen. Ik zal daarna vragen of je het ermee eens bent of niet. En daarna mogen jullie om de beurten even vertellen waarom je het ermee eens bent of waarom niet.
Je bent Takimang dus.
Nee.
Als je niet vechten. Okay, ik zie al, het is light skin versus dark skin. Weet je? En ik ben dark skin. Dus je bent vandaag alleen maar. Ik zie wel die Ingitoi van je. Ik ben ook India. Dus ik blijf hier zitten vandaag. Ja? Oké, ik ga ze even oplezen. Of tenminste, ik begin met de eerste. Ik ben niet super technisch, dus geef me even wat tijd.
Ja.
Eerste stelling is, de KVB moet het advies van het RIVM niet afwachten, de competitie per direct beëindigen en de huidige tussenstand moet de eindstand zijn. Dus dat betekent dat Ajax kampioen wordt, de overige Europese tickets worden verdeeld en de onderste twee plekken degraderen. Brian, eens of oneens?
Ja, dat is lastig, man.
Wat komt het eerst in je op?
Oneens.
Pascal.
Oneens.
Ik ben het ermee eens. Dus dat is een goeie. Ja. Brian, je mag beginnen.
Kijk, het RVM is het belangrijk orgaan natuurlijk, toch? Dus, mm-hmm. Ik denk dat je dat sowieso moet gaan opvolgen. De KVB moet gewoon wachten. Mm-hmm. Om te kijken hoe wat. Het is heel lastig om nu te gaan zeggen van de KVB moet dan komt iets gewoon stappen en zeggen Ajax kampioen. Als Ajax man zeg ik, tuurlijk, top. Snap je? Mm-hmm. Maar je maakt iemand kampioen en die ander laat je ook degraderen. Is ook niet fair.
Oké, ik kom hier straks op terug. Pascal?
Ja, ik denk wat Brian zegt precies ook hetzelfde. Hoor. Dat precies zo over de competitie. Maar kijk, er zijn ontwikkelingen qua die corona.
Ja.
Dus bij wijze als het kan ook heel hard weer omlaag gaan, zeg maar, de aantallen. Dus ja, dat is een beetje het lastige. Dus daarom vind ik, wacht nog eventjes en kijk het even aan. Maar ja, de tijd gaat snel, dus je hebt nog maar hoeveel? 2 maanden of zo?
Zoiets. Ja,
8 wedstrijden gaan.
Ja, dus. Maar om het helemaal meteen stop te zetten, vind ik. Nee.
Ik zou het sowieso nu stopzetten, beëindigen. En ongeacht wat ik denk over het coronavirus en hoe dat gaat ontwikkelen of wat dan ook. Als je kijkt naar hoe serieus de regering het neemt en het RIVM ook. Denk ik dat je sowieso nu helemaal niet aan voetbal moet denken, man. Snap je? En daarbij ook nog eens. Je moet ook kijken hoe belangrijk is voetbal op dit moment. We zijn alleen maar bezig met het virus. Je moet ook denken aan de tijd. Stel je begint na 30 juni. Want dat willen ze toch? Ze willen na 30 juni volgens mij een soort zomercompetitie beginnen. Weet je? Iedereen zegt altijd maar van oké, die boys kunnen nu rusten en dan zijn ze dadelijk weer fit en volgend jaar heb je er dan geen last van. Ten eerste, nu rust je niet. Ik ken zat voetballers die nu voor zichzelf trainen, al trainen ze niet voor zichzelf. Je hebt geen rust, want je weet niet waar je aan toe bent. Je bent aan het zweven. Ik denk dat het allerbelangrijkste nu is duidelijkheid creëren, man.
Ja, maar duidelijkheid in of stoppen of doorgaan.
Dat stop is die shit, man.
Maar oké.
Want met het doorgaan kan je geen duidelijkheid creëren, want je weet niet over 2 maanden of we verder kunnen. Je weet het niet. Snap je? Mm. Dus ik zeg dan gewoon nu van, kap ermee. Kijk naar de tussenstand, dat wordt de eindstand. Het is misschien fire voor AZ, weet je. Ze hebben heel het jaar goed gespeeld, maar aan het einde van de dag, bij zo'n stand na 34 wedstrijden, is Ajax ook kampioen. En als zou AZ nu eerste staan, dan zou ik precies hetzelfde zeggen. Ik heb een Ajax hart, ik moet dat eerlijk zeggen. Mm. Maar het is vervelend. En wat betreft de overige Europese tickets, ja, weet je, Na 34 wedstrijden zou dit ook zo zijn. En het is niet zo dat wij hebben gekozen van oké, vandaag speelt PSV tegen Ajax en over 3 weken is het die wedstrijd. Nee, het gaat allemaal via een computer of zoiets. Dan moet dit gewoon de eindstand zijn, man. Je kan niks meer. Ja, en wat betreft, ja, bijvoorbeeld de bekerfinale. Ja, ik zou dan voor dit jaar geen winnaar uitkiezen. Weet je waarom niet? Feyenoord staat derde. Volgens mij, als je derde wordt, dan speel je voorronde Europa League. Utrecht staat onder de plekken voor Europese tickets. Nou, dan geef je gewoon dat ticket wat je krijgt als je de beker wint, geef je aan Feyenoord. En dan kan Utrecht gewoon voorronde Europa League spelen. Of klinkt dat heel gek?
Dat klinkt niet gek. Nee. Maar ik wil wel even
of is het te makkelijk?
Het is vrij makkelijk, denk ik. Want Utrecht heeft zich kaart geknopt om naar de finale te gaan, om het zo maar te zeggen.
Mm-hmm.
En dan moeten ze toch nog voorronde spelen, terwijl misschien zelf Feyenoord zouden winnen. En weet je, dat ze meteen rechtstreeks kunnen plaatsen. Kijk, dat is net zo wat je met Ajax zegt, of met AZ bedoel ik, hè? Want ze staan 3 punten achter, zeg ik het goed?
Of volgens mij staan ze gelijk.
Of gelijk, doelsaldo volgens mij.
Gelijk, ja, doelsaldo.
Ja.
Kijk, natuurlijk is het belangrijk, gezondheid van, weet je, van de mensen is belangrijk. En de virus nemen we ook heel erg serieus.
Mm-hmm.
Zeg maar, over 2 maanden kan je ook nog kijken hoe of wat, want het gaat om 8 wedstrijden.
Ja, maar bro, je zit ook weer met transfers.
Ja, maar goed, daar zijn andere mensen voor, om dat uit te stellen. Snap je? Dus omdat die transfers moeten we nu maar gaan zeggen van bekappen.
Nee, maar ik bedoel van kijk bijvoorbeeld naar Hakim Ziyech. Hij gaat naar Chelsea. 1 juli loopt ze contract, of 30 juni loopt ze contract.
Ja, maar het is niet alleen Hakim Ziyech. En natuurlijk is het vervelend voor hem. Het is voor iedereen. Het is ook een specifieke contracten aflopen. We hebben ook geen duidelijkheid van wat gaat er gebeuren. Want die hebben ook geen zekerheid van ik kan naar een andere club. Wat zit er met spelers die stages zijn toegezegd? De hele voetbalorgaan ligt op zijn gat. Er is geen duidelijkheid. Ik denk van, als je gewoon nog misschien een paar weken wacht en zijn alle belangrijke organen zijn met elkaar in gesprek, Eredivisie, UEFA, weet ik veel. Wacht het gewoon nog even af en kijk het aan. Desnoods speel je gewoon uit zonder publiek.
Nee man, bro. Nee.
Ja, maar dat hoor je wel. Hè?
Dat hoor je wel, dat gaat gebeuren.
Waarom haat ik jou? Weet je waarom?
Ja?
Jij kijkt weer naar dat zakelijke gedeelte. Jij denkt als directeur nu. 100%. Je denkt als directeur. Jij denkt van uitspelen omdat dan kan er weer wat centjes binnenkomen wat betreft de tv-gelden, et cetera. Jij denkt zo.
Nee, de reden waarom ik zo denk is dat, kijk, ik probeer me ook aan de andere kant in te doen.
Okay.
Kijk, want ik heb net gezegd, je zegt, het gaat om de gezondheid voor ons allemaal. Het is een belangrijke virus. Ik begrijp het volledig.
Mm-hmm.
Als ik het zo moet denken, zeg ik absoluut.
Ja.
Maar ik probeer het ook van de andere kant te zien. We kunnen ook even wachten. Wat maakt het nou uit als jij over 3 weken zegt, we stoppen alsnog? Wat is nou als je over 3 weken zegt van, we zien een daling in die corona gebeuren? Snap je? Ik probeer van de andere kant te kijken, dat is zakelijk aspect. Er zijn contracten, we praten over miljoenen, miljarden, miljoenen contracten. Mm-hmm. Snap je? Dus je probeert toch een middenweg erin te vinden van wat kunnen we wel, wat kunnen we niet. Wat maakt die 3 weken? We zijn toch al een tijdje gestopt. Als het over 3 weken zien dat ding stijgt, dan moet je stoppen.
Oké, dus als je over 3 weken ziet bijvoorbeeld.
Ik zeg 3-4 weken.
Oké, laten we zeggen, want volgens mij, ja, alle sportwedstrijden zijn volgens mij sowieso tot 1 juni gebeurd. En ik zeg volgens mij na 28 april gaan ze weer praten.
Ja, ze weer praten.
Dus Pascal, stel ze zeggen na 28 april, ik ga niet eens zeggen dat het stijgt, maar het is nog hetzelfde.
Mm-hmm.
Wat dan? Zeg je dan ook van laten we nog even wachten? Of zeg je dan wel van hé, we kappen ermee?
Kijk, dan praat je dan weer over 2 weken.
Dus over 2 weken?
Ja, als er dan geen vooruitgang in zit, dan denk ik dat het heel lastig is.
Ja,
er moet wel een schuiving komen. Als je als ziet van het blijft gelijk of het wordt juist slechter, ja, dan is het heel simpel.
En jij bereikt
dan
wat,
denk
wat
ik er anders over.
Ja, ik ook.
Dan denk ik er anders over. Dan, als je me dan vraagt, dan zeg ik oké, je ziet geen verschillen.
De situatie is gelijk.
Juist, ja.
Maar er is geen verschil, hè?
Maar wat is het verschil met nu en over 2 weken?
Nou, dat is wat ik net uitleg. Waarom kan je nu wachten? Nu weten we oké, de situatie is niet hoe het is.
Maar als je het nu al ziet, gaan nog steeds minimaal 100 mensen per dag dood.
Mm-hmm.
Snap je? Dat is wat ze zeggen.
Mm-hmm. Het kan meer zijn, het kan ook minder zijn. Hè?
Los van wat ik ervan denk en wat we echt horen, snap je? Mm-hmm. Dat is wat we horen.
Yeah.
Barkie mensen per dag gaan, weet je, gaan heen.
Mm-hmm.
Kan niet zo zijn dat het over 2 weken minder is, toch?
Je weet het niet. Het is een virus. Een griepvirus kan zo ook weer weg zijn. Ja, ik bedoel, als ik even terugkijk naar mijn situatie bij de club. Griep, heers griep.
Mm-hmm.
Mensen geen handje geven, et cetera, of was je handen. Binnen een week is het weg, hoor. Maar dit is natuurlijk een hele, dit kan je niet vergelijken met de griep.
Nee, maar ik snap wat je bedoelt,
Je kan niet vergelijken met de griep. Dit is een serieuze zaak, hè.
Ja.
Die corona gebeurt, is een serieuze zaak. Maar het kan ook zijn dat het over 2 weken in één keer weg is. Wat ik niet geloof.
Nee, precies.
Ja.
Maar denk jij dat het over 2 weken minder kan zijn?
Nou ja, minder. Het zou kunnen.
Het kan meer zijn.
Het zou kunnen, ja.
Oké, en stel over 2 weken zijn de doden gehalveerd en we gaan na 30 juni verder. Mm-hmm. Brian, hoe dan? Wat gaan we doen? Je moet denken aan de EK. Mm-hmm. Je moet denken aan de Champions League die misschien moet worden
EK
uitgespeeld.
EK is uitgesteld.
Nee, maar ik bedoel voor volgend jaar.
Ja.
Als je bijvoorbeeld pas in september gaat beginnen, mm-hmm. dan zit je ook weer met verschuivingen van speeldata. Je zit weer met het volgende seizoen. Wat dan? Ook om die reden zeg ik van stoppen, zodat je weet dat je volgend seizoen, als alles oké is, schoon kan beginnen. Mm. Maar wat dan? Ja. Het is moeilijk hoor.
Ja, maar zeg, het is een moeilijke rekensom om het zo maar te zeggen.
Ja.
Wat dan? Maar wat als dat gebeurt? Wat als dit gebeurt?
Dus alles is vast.
Daarom,
dat is,
ja, dus, ja. Dus ze moeten alle scenario's moeten ze bij elkaar halen. En ik denk dat de wijze heren die daar op kantoor zitten, die zullen het moeten doen.
Maar ik denk dat jij ook een van die wijze heren bent. Heb je daar nooit over nagedacht van, ja, je werkt dan nu misschien bij een club, maar hoe zou jij het bijvoorbeeld het liefste zien als jij bijvoorbeeld nu bij, ik zeg maar iets, bij Vitesse zou werken? Mm-hmm. Nee, laat me anders zeggen, bij Utrecht. Mm-hmm. Want Utrecht zit in de bekerfinale.
Dat zei ik precies wat ik net heb gezegd, zou ik ook mee. Ja? Terwijl je Utrecht zegt, maar ik net over Utrecht zeg. Mm-hmm. Ze hebben zich snot voor de ogen moeten werken om die finale te halen.
Mm.
Eh? En dan om dan te zeggen, weet je, van jullie moeten voorronde gaan spelen, terwijl misschien wel de kans was dat ze de finale zouden winnen. Snap je?
Ja.
Dat ze rechtstreeks geplaatst waren.
Ja.
Dus je moet het van 2 kanten proberen te zien. Als ik kijk vanuit het volk, zou ik ook zeggen, weet je, stop. Maar aan de andere kant, als er zaken gebeuren, gaat ook om geld en bepaalde dingen. Natuurlijk gaat geld niet boven gezondheid.
Nee.
Maar je probeert wel een middenweg te vinden. Dus, ja.
Wat zou jij willen als voetballer zijn? Stel je zou nu bij AZ zitten. Zou je het erg vinden, want Overmars was gelijk fel van 1-0, we stoppen, snap je, of we willen dat er gestopt wordt. Daarna werd hij wel wat milder, snap je, na wat besprekingen, et cetera. Ja. Maar stel je zou nu bij AZ zitten, zou jij dan ook denken van, nou, we kappen ermee, want ja, volgens mij heeft Feyenoord ook aangegeven dat ze wel willen stoppen. Ajax ook, in ieder geval een aantal topclubs, volgens mij PSV.
Feyenoord was het niet mee eens, maar
okay.
Ze hadden een afspraak en ze hebben een afspraak met een bepaalde directeur onderling en ze hebben Feyenoord buitengesloten.
Ah, oké.
Ik zei, weet je wat, ik bemoei niet, ik blijf bij de KNVB. Dus,
wat zou jij denken als AZ-speler?
Kijk, in dit geval nu, ja, gewoon stoppen. Uiteindelijk, want kijk, je bent met je medespelers, er zijn te veel mensen om je heen.
Ja.
Kijk, en als ze al zeggen van je kan niet met te veel mensen omgaan of in de buurt van mensen 1,5 meter, ja, hoe ga je dat doen?
Het is lastig toch?
Het is lastig.
Geen publiek ook.
En ik denk heel eerlijk, die spelers zullen daar ook niet meer mee bezig zijn. Ze weten nu denk ik gewoon oké. En ze wachten het gewoon af.
Het is wel vervelend door zweven. Ik heb zelf nooit zo'n situatie natuurlijk meegemaakt. Ja. Weet je, maar als je niet weet wanneer je weer aan de bak kan. Of dat je daadwerkelijk weer moet gaan voetballen. Je denkt ook aan je familie. Stel ik ga weer voetballen. Stel mijn medespeler heeft het corona en hij weet het niet. Mm. Snap je? En ik neem het mee. Ik heb 2 kids thuis bijvoorbeeld.
Yes.
Ik zou er niet eens aan denken om nog te gaan spelen, man. Maar dat is mijn mening,
ja,
snap
weet,
je?
Nee, kijk, ik weet natuurlijk niet hoe ze er zelf is, dan weet ik zelf niet meer spelen. Maar
ja
ik denk niet dat zij nu ook denken van we gaan nu spelen. Of,
nee, toch?
Nee, ik denk het niet. Zij denken aan hun gezin,
mm-hmm.
kinderen, wat je zegt, familie,
ja.
Ouders. Ja, je gezondheid is belangrijker nu.
Ja, toch?
Want voor ons is het allemaal heel vreemd wat er gebeurt.
Mm-hmm.
Dus dan denk ik dat voetbal, wat je net ook zei, voetbal staat nu eventjes niet op 1 voor de meesten, denk ik.
Ja. Nou, we wachten het af, man. We horen het wel over, over wat? 2 weken? Horen we alweer of er überhaupt een vooruitgang is en of, wat er gaat gebeuren, man.
Ik ben benieuwd.
Maar ik hoop, ik zeg eerlijk, al maken ze Ajax geen kampioen of is er geen winnaar van de bekerfinale dit jaar, vergeet dat voetbal, man. We checken later wel wat er gebeurt, man.
Maar dat wil ik zeggen.
Toch?
En uiteindelijk die club die kampioen wordt, kan er ook niks aan doen dat dit er is.
Je staat eerst.
Ik bedoel, ja, ze hebben niet gezegd van ja, je staat uiteindelijk eerst. Dus je kan ze ook niet zeggen van het is niet eerlijk of zo.
True, man. True, zo zie ik het ook. Maar goed, we gaan naar stelling 2. Ze zijn allemaal Surinamers hier. Suriname zal binnen 20 jaar actief zijn op een WK. Pascal, eens of oneens?
Eens.
Brian?
Eens.
Oneens, ik. Pascal, waarom denk je dat Suriname binnen 20 jaar actief zal zijn op een EK? Of een WK, sorry.
Nou, als je ten eerste de regel hebt nu, dat die jongens gewoon kunnen spelen vanuit hier ook.
Ja.
Dat is al sowieso positief qua voor het niveau omhoog te halen. En ja, de stappen die Dien Goree nu maakt met zijn team, zijn trainerstaf, denk ik dat ze heel goed bezig zijn. Alleen wat ik uit eigen ervaring en hoe ik er zelf over denk qua de jongens als ze met elkaar zijn, dan vraag ik me altijd af waarom het niet echt lukt om eigenlijk een team te zijn. Dus ligt dat aan dat we alleen maar Surinamers onder elkaar hebben? Of ligt dat aan iets anders? Misschien kan ik weet niet. Want
wat denk je, wat denk jij, Brian?
Gevoel misschien ja.
Ik denk, het heeft met structuur te maken. Ik bedoel, als je, ik had het Nederland even erbij, goede structuur in de jeugd, wat teamsport is, etcetera, gedisciplineerd, maar ook vanuit huis uit. En in Suriname, ze proberen het wel. Ja, maar ja, als je die meekrijgt, dan is het, weet je, dan is het moeilijk.
Ja, ja,
dan is het gewoon feest hebben, etcetera. Kijk naar Curaçao, met alle respect, maar die heeft ook heel veel voetballers vanuit hier, hebben ze nu daar. En die zijn wel gedisciplineerd en gestructureerd. En wat Pascal net terecht aangeeft, de regel is versoepeld. Dus die voetballers van hier gaan nu daar naartoe, maar die zijn wel gedisciplineerd.
Ja, klopt.
Dus ik denk wel, je hebt het over 20 jaar, vergeet het niet, hè? Het kan altijd 10 jaar al zijn. Hè?
Ja.
Kijk, Dien met zijn stap doen het nu prima. Maar er worden ook stappen organisatorisch gemaakt, er worden ook stappen met spelers gemaakt. Hè? Dus die spelers die makkelijker gaan kiezen van hier naar daar. Ik geloof er wel in, hoor.
Ja.
Dus puur structuur en discipline.
Hoe trots ik ook ben op het team nu. En shout-out naar Dien. Sowieso, ik heb zijn zoontje ook laatst gesproken via Instagram. Echt respect voor hun allemaal. Maar ik denk gewoon niet dat het gaat lukken, man. De reden is omdat ik denk dat het verschil tussen de cultuur van de jongens in Suriname en de jongens die hier zijn opgegroeid, is sowieso al heel anders. Ik denk dat dat al vaak botst. Want ik merk ook dat als ik naar Suriname ga, ik word gezien als Nederlander. Ze zien mij niet als een Surinamer. Dat is al één. En ten tweede denk ik dat je kan heel veel veranderen aan een structuur, weet je. Je kan een nieuwe organisatie daar neerzetten, maar het lijkt of zodra het beter gaat in Suriname, is er altijd wel weer iets dat het zeg maar terugtrekt. Want het blijft zeg maar, het blijft een corrupt land. Dat is één. En ik denk ook dat soms lijkt het ook of de overheid niet verder wil gaan. Snap je? En ik denk ook dat, dat die jongens die daar nu spelen, zeg maar. Ja, ik denk ook eerst dat die hele competitie veranderd moet worden. Dat is één.
Maar dan komt toch terug wat ik heb gezegd, structuur.
Maar ik denk niet dat dat binnen 20 jaar kan lukken. En al lukt het, hè, Brian? Al lukt het, hè? Al lukt het. Al komt er een jeugdopleiding en komen de jongens. Tenminste?
Transvaal met Sabu, de eigenaar.
Ja.
Die wil heel graag.
Ja.
Oké, dan is het nu oké, hoe ga je dat doen? Maar dan heb je het weer over structuur.
Ja.
Snap je? Dus het is niet dat ze niet willen. En wat je zegt, als ze stappen maken, krijgen natuurlijk mensen krijgen ego's. Willen afvragen zijn, weet je, no me, nou me, weet je, dat soort dingen. Dus,
precies.
Weet je, die dingen gaan. Dus ja. ik geloof er heel veel in. Ik geloof er echt in.
En weet je wat ik ook nog denk? Is dat de jongens die uiteindelijk voor Suriname zullen kiezen, dus de Nederlandse jongens, zij niet altijd het verschil kunnen maken, man.
Ja, maar het gaat om een team.
Ja, maar het team Suriname is, ja, het klinkt hard, nooit goed geweest.
Nee, maar die jongens van hier had je niet.
Ja.
Dan kom ik even terug wat je net zegt van die jongens van daar en die jongens van hier.
Mm-hmm.
Ik bedoel, Curaçao heeft toch ook hetzelfde. We hebben ook jongens vanuit Curaçao en jongens vanuit hier.
Maar ik denk ook niet dat Curaçao op een WK actief zal zijn. Hoe lang zijn ze daar al bezig?
Ik denk nu een jaartje of wat zal het zijn. 10, denk ik.
Ja,
zoiets.
10, ja. Ja. Zij gaan daar wel naar de Gold Cup en zo.
Ja, dat zijn stappen. Dat is ontwikkelen. Snap je?
Ja.
Ze begonnen met WK, met EK, wat is het? CONCACAF.
Ja, CONCACAF, sowieso. Ja.
Maakten ze ook stappen in. Ze gaan nu, de Gold Cup hebben ze nu achter de rug.
Mm-hmm.
Dus het is toch ook ontwikkeld. Het is 10 jaar, hè?
Ja.
Kijk of die misschien dat ze wel op een WK terechtkomen. Of Copa, wat is het? Het Surinaamse.
Zuid-Amerikaanse.
Ja,
ik weet wat je bedoelt.
Ja, Copa Amerika is dat volgens mij. Dus het zijn allemaal stappen die er gemaakt worden. Ik weet niet of Curaçao in Copa America zit trouwens. Maar,
ja, maar in ieder geval...
Wel iets in die... Van,
ja,
die
ja, precies. Ja, ik twijfel, man.
Ik geloof er heilig in.
Kijk, laat me dit zeggen. Ik wil het heel graag. Mm. En ik hoop het heel graag. En ik zal altijd voor ze bidden. Ik zal altijd voor ze schreeuwen. En,
ja,
en
dat van is al alles. Genoeg.
En ik, als ze mijn hulp nodig hebben, ik weet niet met wat. Mm. Ik zal zelfs voor niets voor ze werken.
Ja.
Maar ik denk gewoon dat we ook... zeg maar moeten kijken naar de jongens die nu dan voor Suriname kiezen. Of gaan kunnen... Of zeg maar de keuze mm-hmm. willen maken van... Ah, ik ga voor Su spelen. Het zijn toch vaak... ja, het klinkt hard, maar ja... ja B-spelers.
Nee, ja, waarom is ze B-spelers? Omdat ze dan niet voor mensen afval?
Nee, niet daarom. Maar ik vergelijk het dan meer met van... Ik denk niet dat een Jorginho Wijnaldum voor Suriname gaat spelen.
Ik denk dat je daarin vergist, man.
Kan?
Ik denk dat je daar heel erg in vindt. Want dat zijn jongens die juist binding met Suriname hebben. Ik denk juist als Suriname...
Ja, maar binding met Suriname en daadwerkelijk je...
Maar wacht even. Uh-huh. Ik denk als Suriname op een niveau had gezeten waar Nederland, zeg maar... Hongeheil dat die jongens voor Suriname hebben gespeeld.
Dan wel. Maar ik denk dat iedereen...
Maar dat kan over 20 jaar toch ook zijn?
Maar weet je wat ik denk? Dat iedereen pas wacht tot ze op dat niveau zitten en dan pas daar naartoe gaan.
Ja, maar goed, dan heb je ook een ontwikkeling. Mm-hmm. Dat je jongens gaan spelen, die brengen het niveau waarschijnlijk omhoog. Mm-hmm. Totdat ze zien van, ja, dat is met Curaçao ook gebeurd. Is je Bakuna die ineens daar is gaan spelen. En, maar die wilde in het begin ook niet. Die speelde ook gewoon voor Nederlands elftal. Tot op een bepaalde, dat Curaçao op een bepaalde leeftijd, of een niveau was met Kluivert.
Mm-hmm.
Die kon jongens overhalen. En dat gaat ook gebeuren bij Suriname. Het is een proces.
Ja, weet je wat het is? Het is denk ik ook omdat die regeling er nog niet was. Hè?
Mm-hmm.
Als ik naar mezelf kijk,
ja.
Mijn gevoel was, als die regeling daar was,
ja, klopt.
Zou ik daar spelen.
Voor mij ook, maar ik was
als ik geselecteerd zou worden,
ja.
En ik had een keus, want je ziet al snel, oké, Nederlands elftal, of je een kans hebt of niet. Snap je dat weet je gewoon, als je in de top speelt, oké. Mm-hmm. Maar als jongen, een Marokkaans elftal bijvoorbeeld, is hetzelfde. Bij die gasten kon het al heel lang.
Okay, maar
dus dan hebben ze al in hun hoofd, in hun mind gewoon van... Ik kan gaan kiezen. Als ik niet naar Nederlands elftal ga.
Klopt.
Het is gewoon een bepaald gevoel wat je als jongen speelt.
We moeten één ding niet vergeten. Is, ik ben in Nederland geboren. Jij, Brian, ook in Nederland?
Ja.
En Pascal?
Ik ook.
Ook in Nederland. Oké, okay. Wij zijn al hier geboren.
Ja.
Onze kinderen zijn ook hier geboren. Mm-hmm. Snap je? De binding die onze ouders met Suriname hebben die daar geboren zijn is sowieso heel sterk.
Mm-hmm.
Van ons ook, omdat onze ouders daar geboren zijn.
Mm-hmm.
Maar van onze kinderen, misschien bij mij wel... is die binding wel sterk, omdat ik mijn zoontje alles aanleer. Maar misschien bij zijn kinderen, je weet maar nooit hoe dat wordt doorgegeven, misschien wordt dat wel steeds minder. Omdat ik praat ook geen Surinaams met mijn kind. Misschien jij wel, misschien jij ook wel. Maar we worden steeds meer Nederlander, om het zo te zeggen. En wat Nederlander in de zin van hoe we doen. En bij die Marokkanen merk je wel van, hé, ik ben een mokro, we praten allemaal Arabisch of Berbers. En weet je, die trots lijkt vaak meer aanwezig dan bij die generatie die wij nu hebben.
Maar dat komt Pascal net zei, Pasjes legt net uit. Die Marokkaanse jongens, die kunnen al in de jeugd bij Marokko spelen. Die binding en die viering is er al.
Maar komt die binding omdat je voor Marokko kan spelen?
Natuurlijk, die hebben keus. Wij hebben geen keus, want wij spelen alleen maar voor Nederlands elftal. Omdat wij die kans niet hebben om voor Suriname te spelen.
Maar ik denk niet dat die binding alleen komt doordat je kan kiezen voor een interland.
Natuurlijk wel.
Ik denk dat het ook komt door de opvoeding.
Oh, ook zeker.
Snap
ook
je?
Zeker.
Ik denk dat dat zwaarder weegt. Als jij je kind echt Marokkaans opvoedt, wat die jongens vaak hebben. Dat je de taal alleen maar spreekt als ze jong zijn.
Mm-hmm.
Dan ben je daar al meer mee bezig. En je merkt ook dat hun cultuur heel erg verschilt van de Nederlandse cultuur. Bij ons is het van, ja, alle Surinamers praten Nederlands. Mm. Weet je? We houden ook af en toe van een stamppotje met een Surinaamse shoe. Snap je? Ja. Het ligt allemaal wat dichter bij elkaar. En dan lijkt het of we dat een beetje verliezen of zo, man.
Ja, maar
of heb ik het...
Ja, kijk, als ik naar mezelf terugkijk, als die optie er was, ga je al erover nadenken. Dus dan, ik was al... Kijk, ik ben ook gewoon hier opgevoed.
Ja.
Maar ik denk niet dat het heel veel te maken heeft met waarvoor je gaat kiezen. Omdat het is een trots. Het is van, hé, het zou toch prachtig zijn als je met spelers als David... Kijk, tuurlijk, hij speelt
van
Nederlands elftal. Maar ik noem nu even een naam. En dat je dan iets kan presteren met Suriname. Waar je trots op kan zijn. Wat nooit is gebeurd.
Ja.
En alleen maar goede voetballers. Brian was er één. Ik was er één.
Was Brian echt zo goed?
Ja, hij was ook goed.
Okay.
Jij was een goede voetballer. Maar als je zo doorgaat, hoeveel voetballers hebben we? Net zoals de Marokkaanse jongeren. Hoeveel goede voetballers hebben
we? Ja, we hadden wel echt een geweldig team kunnen hebben, man.
En als Curaçao het kan, waarom kan Suriname dat? Als je heel eerlijk bent, Curaçao en Suriname, als je ze naast elkaar zet, wie heeft de meeste voetballers?
Suriname, sowieso. Yes. Sowieso.
Dus waarom zouden wij dus als Surinamers niet dat kunnen doen?
Ik denk dat het alleen maar gaat lukken als de echt, zeg maar, de uitblinkers, de echte talenten, al vroeg voor Suriname gaan kiezen. En daar heb je gelijk in, er moet een structuur komen. Maar dan denk ik weer dat die structuur niet gaat komen, omdat Suriname al die jaren heeft bewezen dat er geen structuur is. En dat is niks ten nadele van de mensen die er nu zitten en die het willen veranderen. Mm-hmm. Maar mijn vertrouwen is gewoon een beetje weg, man. Pijnlijk, hoor. Ik wil het liever niet zeggen, maar ik ben gewoon eerlijk. Snap je?
Gewoon vanaf bovenaan moet het gewoon goed geregeld zijn. Ik weet dat Dean gewoon keihard
werk is. Topper,
hard aan het werk. Ja. Dus wil veel realiseren. Heeft ook gedaan.
Mm-hmm. Zeker
dus weten. Dat pluimpje moet je hem geven. Maar ik denk gewoon, als de top gewoon goed geregeld is, dan zijn we alles weer door naar beneden. En dan moet het gewoon goed komen.
Laten we hopen dat het snel gebeurt. Man. Dat we misschien binnen 10 jaar al op een WK zijn. En dan ga ik er naartoe, waar we ook zijn, man. Ik zweer het. Ik ga er naartoe, man.
Wie weet.
We gaan het zien. Oké. Stelling nummer 3. Op je 16e moet je een definitieve interlandkeuze maken. Brian.
Oneens.
Oneens.
Ik ben het ermee eens. Maar er zit wel een kanttekening bij. Maar daar kom ik straks op terug. Brian, waarom ben je het ermee oneens?
Maar waarom moet je op je 16e al zeggen dat je voor Nederland gaat spelen of voor Suriname gaat spelen? Mm-hmm. Ik bedoel, als je op school zit, kies je, doe je ook een opleiding. Mm-hmm. Maar dat wil niet meteen denken dat je kan ook van opleiding veranderen. Ik bedoel, ik kan nu voor Nederland kiezen. Mm-hmm. En dan na 1,5 jaar word ik bedankt.
Ja, dus daar zit mijn kanttekening bij.
Daar is mijn hele interland carrière is voorbij. Want dan kan ik niet meer voor Suriname spelen. Ik ben daar niet mee eens. Absoluut niet.
Pascal, waarom ben je het niet mee eens?
Omdat qua leeftijd, kijk, op je 16e kan je op een bepaald niveau zitten.
Mm-hmm.
Maar misschien op je 17e of 18e heb je zoveel stappen gemaakt binnen een jaar of 2 jaar of 3 jaar. Dat je wel van topniveau bent voor een land.
Mm-hmm.
Dus ik vind van oké, als je voor jezelf ook nog niet eruit bent. En misschien word je niet eens benaderd nog.
Kan.
Heb je dus wat je echt nog wil. Dus wie weet wil je voor Nederland spelen. Maar je weet ook van jezelf, je moet nog stappen maken. Soms zie je dat zelf niet eens hoor, maar misschien je trainers of je begeleiders of je mensen om je heen. Ja, het wil alleen maar zeggen van oké, dus op je 16e dan moet je dus al een keuze maken. Nee, want ik denk dat je stappen kan maken als je 17 of 18, misschien ben je dan op je nog beter.
Ja, laat me het vooropstellen, op je 16e ben je sowieso niet de speler die je bent als je 23 bent.
Nee, tuurlijk, sowieso.
Zeker,
sowieso.
Dus dat wil ik wel even uit de weg ruimen. Het enige waar ik mee altijd zit is van, als je voor jezelf alvast een duidelijke keuze kan maken van wat je wil gaan doen, dan creëert dat misschien ook rust voor jezelf. En je kan de keuze altijd maken met je ouders of met je begeleider of wat dan ook. Maar de kanttekening die ik heb is dat ik bijvoorbeeld, stel wat jij net zei, dat je niet wordt opgeroepen of wat dan ook, dat je bijvoorbeeld voor je 21ste of voor je 23ste, als je nog geen wedstrijden heb gespeeld voor het nationale team, dus echt de A-team, dat je nog zou kunnen veranderen.
Voor je 21ste?
Ja.
Dat zou nog kunnen.
Oh, okay. Ja, ja.
Dat is mijn kanttekening. Dus in principe ben ik het wel oneens met de stelling, maar ik denk dat je toch wel een keuze moet maken op je 16e. Dat het ook naar de FIFA toe moet, dat het gewoon duidelijk is van, hé, luister dan, dit is een Surinamer, dit is een Nederlander, dit is een Marokkaan. Hij speelt voor dat elftal. Als je merkt, of als je ziet van, hé, ik word niet opgeroepen voor het A-elftal, voor het hoogste elftal, dat je bijvoorbeeld op je 21ste of op je 23ste nog 1 keer een andere keuze kan maken.
Maar dat blijft toch hetzelfde?
Nee, want zeg maar, als je kijkt naar de duidelijkheid die je afgeeft, statement die je maakt van E. Want kijk bijvoorbeeld nu naar Dest. Hè? Dest heeft heel zijn jeugd interlands voor Amerika gespeeld. Snap je? En hij ging opeens vlammen bij het tweede elftal en opeens zou het Nederlands elftal hebben. Nadat hij het goed deed bij het eerste elftal. Hij komt dan, zeg maar, ik ken hem niet persoonlijk, maar ik denk dat hij ook, zeg maar, in een soort van twijfel komt van, Nederland komt nu, je weet toch?
Natuurlijk kom ik. ik ken Des goed natuurlijk.
Ja.
Maar, ik heb hem meegenomen toen ook naar van Almere naar Ajax. Maar natuurlijk heeft hij getwijfeld. Tenminste, getwijfeld is het een eer en je gaat luisteren naar het Nederlands elftal. Maar ik denk dat hij gewoon heel clear was, hoor. Van, hij zelf van Amerika, ja. Ik speel van Amerika, want zij hebben hem de kans gegeven.
Ja.
Zij hebben naar hem gekeken. Snap je?
En ik, weet en ik dat... vind ook niet dat iemand je opeens kan wegkapen.
Nee, als maar je al hij heeft in de onder 14 heeft hij toen, een voorwedstrijd, een selectiewedstrijd gespeeld van Nederlands elftal.
Mm-hmm.
Hebben ze niet opgeroepen. Mm. Amerika heeft hem toen opgeroepen, heeft zijn wedstrijd daar gespeeld, is goed met hem omgegaan.
Mm-hmm.
Ja, waarom zijn we moeten switchen?
Ja. Ja, ik denk gewoon van, zeg maar, vaak heb je dat als je voor een minder land speelt en je vlamt opeens na je 17e, 18e, kapen ze je opeens weg. Mm-hmm. Is ook niet eerlijk tegenover die andere landen die je wel voor je waren. En dat bedoel ik een beetje met Des, net als ik zei, ik ken hem niet persoonlijk. Maar bijvoorbeeld een andere jongen zou... Des is iemand die weet wat hij wil. Dat zie je aan hoe hij praat en hoe hij overkomt.
Ja, maar weet je wat mooi is? Kijk, Amerika geloofde wel in hem. En hij is in Nederland pas opgevallen toen hij het eerste begon te spelen.
Ja.
Terwijl hij de hele jeugd is hij nooit opgeroepen geweest.
En sommige jongens zouden dan de stap maken naar Nederland.
Ja.
Ik vind dat dat niet kan.
Nee, oké. Ieder zijn ding.
Zeker. Zeker.
Echt ieder zijn ding, moet ik zeggen. Ik vind het veel te vroeg om op je 16 al te, aan te geven. Ik ga voor Amerika of voor Nederland. Ik vind het te vroeg. Je zit volop in ontwikkeling nog.
Klopt.
Dan ga je nu naar zo'n grote keuze maken voor je toekomst, om het zo maar te zeggen. Je weet niet wat de toekomst brengt, joh.
En wat vind je van de mensen die bijvoorbeeld zeggen van, je woont je hele leven hier, je hebt alles aan Nederland te danken, ja, en je moet dan voor Nederland kiezen. Pas kan
het
vertellen
van.
Ja,
ik vind het sowieso. Het heeft met een gevoel te maken. En die moet je respecteren. Als hij dat gevoel heeft. Want als we nu over 16 jaar praten.
Mm-hmm.
Maar bij wijze van op je 19e heb je meer de band met Suriname.
Dat heb ik ook gekregen.
Kijk,
ja.
Je kan het later krijgen.
Ja.
Je hebt geen band met... Mijn broer heeft hetzelfde.
Mm-hmm.
Hij is de laatste maand naar Suriname gegaan. Voor hem hoeft het niet.
Hij is helemaal veranderd nu, hè?
Dus hij is over de 50.
Mm-hmm.
Maar dat kan dus toch ook met een jeugdspeler. Dus als je die band niet voelt, nog echt die liefde voor dat land, doet wat met je, ja, dan kan je ook niet echt een juiste keus maken. En ik vind, je kan mensen niet veroordelen van, oh, ja, maar hij heeft hier geleefd. Nee. Ik bedoel, als dat zijn gevoel is. Hij doet niet iets van, hij zegt niet van, oh, jullie zijn slecht. Of, nee, hij doet het puur uit een gevoel. Je moet wel toch een gevoel hebben bij dat land. Want anders sta je daar, volkslied. Maar je hebt geen gevoel.
Hmm.
Je hebt geen gevoel bij de hele... Als je op het veld staat. Het is een land. Dus ik vind, je moet gevoel hebben. Je moet trots zijn waar je speelt. En als je dat niet bent bij Nederland, maar je speelt er wel.
Maar Brian, denk jij niet bijvoorbeeld dat... Dat zeg maar de reden is waarom er misschien zoveel... dat er een gap is tussen de witte Nederlanders en bijvoorbeeld de Surinamers? Hmm. Dat wij dat gevoel nooit zullen hebben dat wij Nederlander zijn. Terwijl we dat eigenlijk op papier wel zijn. Maar we worden eigenlijk nooit zo gezien. En wij kiezen er ook voor om ons, zeg maar, dan te distancieren. Bijvoorbeeld met een interlandkeuze als een Marokkaan of als een Surinamer.
In Nederland?
Ja, in Nederland. Ik heb het niet over andere landen.
Ja, precies.
Ja,
ja, het is lastig. Weet je wat grappig is? Ik had deze discussie van de week al.
Mm-hmm.
Zodra je, ga ik natuurlijk, dus zodra je iets goed doet, dan komt de Nederlands elftal natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik moet wel zeggen, Koeman is wel een goede persoon.
Ja, zeker. Niks op aan te merken.
Absoluut niet. Mm-hmm. Weet je, dus dat is, ja, het is een goed recht. Maar wat ik dan in het algemeen zie in Nederland vaak is, als je iets goed doet, dan ben je Nederlander.
Ja.
Snap je? En als je er tussenin, weet je, tussen wal en schip, dan is het ja. Snap je? Dus zodra je iets goed doet, dan ben je meteen ben je Nederlander.
Maar moeten wij misschien ook niet meer doen om, zeg maar, te laten zien dat wij ons echt Nederlander voelen? Ik heb dat niet, dus ik kan dat niet.
Maar wat bedoel je daarmee? Meer laten zien?
Bijvoorbeeld met een interlandkeuze.
Nee, vind ik onzin. Grote onzin.
Ja?
Nee.
Ik zeg niet dat ik het ermee eens ben, hoor, maar
nee,
je hebt heel veel mensen die dan bijvoorbeeld zeggen van, maar jullie kiezen ook niet voor Nederland als je kan voetballen.
Nee, maar ik vind het echt onzin. Dus
bijvoorbeeld met een Hakim Ziyech. Ja,
vind ik onzin. Mm-hmm. Als ik ben Nederlander, ik ben hier geboren, ik heb een paspoort en ik betaal netjes mijn belasting. Dus moet ik dan nog meer laten zien dat ik Nederlander ben? Ik betaal net als iedereen die hier in Nederland komt, mijn regels na en doe ik wat het land vraagt.
Mm-hmm.
Waarom moet ik dan nog meer laten zien om te laten zien dat ik Nederlander ben?
Nee, je hebt gelijk in.
Ik vind het onzin, absoluut. Ik moet dan eens mijn belasting. ja, je komt de regels.
We gaan het checken nu, hè? Of je doet, hè?
Graaf zelfs. Ik,
bel me niet, hè?
Met pijn en moeite doe ik het zeggen, maar. Ik wil alleen maar zeggen, ik bedoel, kom de regels tot Nederland. Ik bedoel, waarom moet ik dan nog meer laten zien dat ik Nederlander ben? Ik ben hier geboren en getogen en het zij zo.
Oké, ik begrijp je wel, Andy. Ja. En ik ben het er ook wel mee eens. Ja. Ja. Oké. Dick Advocaat is ook volgend seizoen de juiste hoofdcoach voor Feyenoord. Eens of oneens?
Eens.
Eens.
Ik ben het er niet mee eens. Jullie zijn het vaak met elkaar eens, man. Hmm. Pascal, vertel.
Ja, als je ziet wat die man qua ervaring en altijd als hij bij een team komt of bij een club, ja, dan draaien ze beter, ze gaan omhoog. Ja, hij heeft het bewezen.
Ja,
ik bedoel, het zijn cijfers, dus uiteindelijk, en volgens mij zijn die spelers ook tevreden met hem. En dat is het belangrijkste, denk ik. Hij geeft ze vertrouwen, waardering. Want als je die jonge spelers ook hoort praten in interviews, dan zijn ze altijd positief. Ik heb geen één speler eigenlijk gehoord die negatief is over Advocaat.
Nee, ik ook niet.
Kijk, toen er werd me een keer gevraagd voor bondscoach. Toen zei ik dat het beter was Ronald Koeman. Uiteindelijk ook omdat hij... maar dan praten we nu even over een andere situatie. Maar als we dan over dit op terugkomen, dan... Ja, eens. Sowieso duidelijk eens.
En Brian, waarom?
Ook eens.
Zou je hem trouwens houden als je de technisch directeur van Feyenoord was?
Ja, nu wel. Kijk, ik wil wel een klein sprongje terugmaken, want toevallig sprak ik een speler van de week. En ze waren wel heel positief over Jaap ook, hè.
Oké.
Okay. Absoluut.
Ja. Oh, je hebt met Jaap gewerkt natuurlijk,
ja,
hè?
Ja, ze waren heel positief over Jaap.
Heel slecht in het nieuws gekomen daarna.
Ja, maar goed. Het is altijd. Kijk, je moet wel begrijpen, er is een krachtenveld binnen een club. Feyenoord is een heftige krachtenveld.
Een soort boys club, hè?
Ja, dus Ajax heeft hetzelfde. Weet je, dus bij de topclubs heb je een krachtenveld en als je daar niet in past, dan kom je er ook niet heel uit, laat ik dat zo zeggen. Dus, maar ik vind even terug naar je stelling, Advocaat, ja, waarom? Hij heeft die jongens terug op de rails gekregen. Het is rustig binnen de club. Ze staan allemaal op één lijn. Natuurlijk klaagt hij om bepaalde dingen aankopen, etcetera. Dat is Advocaat. Maar ik denk, als je de lijn en stabiliteit wil creëren, moet het niet voor een paar maanden zijn, maar gewoon denk ik, twee seizoenen gewoon rust creëren en dan een stokje overgeven.
Oké. Ik ben het er niet mee eens. Ik vind het wel een hele goede trainer, hoor. En ik denk ook dat hij het geweldig heeft gedaan dit jaar. Maar wat jij net al zei, om die stabiliteit te creëren. Ik denk dat Feyenoord altijd, zeg maar, denkt aan korte termijn. Dus aan vandaag en heel misschien aan morgen. Niet aan volgende week of aan volgend jaar of wat dan ook. Dat gevoel krijg ik. Ik heb nooit bij Feyenoord naar binnen gekeken of wat dan ook. Ik weet niet hoe ze werken, maar dat is mijn gevoel. Ik denk dat als je stabiliteit wil creëren bij een club als Feyenoord, moet je denk ik een jongere trainer voor de groep zetten. Advocaat is 72. Ik weet niet of jij hem dan zeg maar nog een jaar eraan vast moet houden. Ik zou dan kiezen voor Henk Vreese. Henk Vreese is een Feyenoord man. Henk Vreese heeft een Feyenoord verleden als speler en als jeugdtrainer. Henk Vreese kent de club. En Henk Vreese is een goede trainer.
Zeker.
Dus als je wil gaan doorselecteren en je wilt denken aan de toekomst, zou ik nu een jongere trainer nemen die hem bijvoorbeeld voor 5 of 6 jaar in ieder geval kan verbinden aan de club. En iedereen weet dat Feyenoord niet meer elk jaar voor het kampioenschap gaat spelen. Dat is gewoon zo. Zolang het nieuwe stadion er niet is, gaat dat niet gebeuren. Denk ik tenminste. Dus ik denk ook dat je hem nu de kans moet geven, in ieder geval volgend seizoen. Kijken wanneer dat gebeurt of wanneer dat gaat beginnen. En ook gewoon niet per se direct moet gaan kijken naar de uitslagen zoals bij Jaap. Maar gewoon hem even de kans te geven. En dan kan je denk ik gaan bouwen aan een stabiel Feyenoord. Ja. Ik denk dat dat nu niet kan als je weer Advocaat een jaar neemt.
Nou, waarom niet? Hij creëert nu rust. Ze hebben resultaat.
Maar hij is aangenomen voor dit jaar, hè?
Klopt.
Om het te fixen.
Nee, klopt, maar hij fixt het wel.
Hij heeft het gefixt, hij heeft zijn job gedaan. Juist, dan precies. Is het klaar,
dus,
toch?
Juist niet. Ik denk juist, je moet niet alleen maar kijken wat op het veld gebeurt, maar ook achter de schermen is ook belangrijk, hè? Want dan creëer je dan stabiliteit achter de schermen, wat rust achter de schermen, ze zitten op één lijn. Snap je dat je dat die dan de weg voorplaveit voor iemand jonger? Net wat je zegt, Henk Vreese vind ik een fantastische keuze als je naar daar kan. Zou ik blind nemen. Dus dat Henk dan binnenkomt in een organisatie wat rustig is.
Maar en zou je bijvoorbeeld advocaat dan niet in een andere functie kunnen.
Nou, ik denk dat advocaat niet in een andere functie zou functioneren. Ja, nee? Advocaat is iemand die kort op een groep zit, training geeft, mm-hmm. etcetera. Dat denk ik niet. Ik denk dat hij nu juist in de gang plaveien is voor de volgende trainer op het veld, maar ook achter de schermen.
En dat heeft nog zeker een jaar nodig, denk ik.
Ik heb zelf meegemaakt achter de schermen. Mm-hmm. Het is niet altijd roze geweest, maar aan de schermen. Hoor.
Ja.
Er is behoorlijk veel druk, er is stress, er is dit, er is dat. Dus als je dat kan creëren wat er nu is, waarom niet nog een seizoen en dan wegplaveien of iemand anders dan in een rustig gevaar waar het kan binnenkomen?
Oké, en zou je denken dat na dat jaar, als Henk vrij is, zou je dan Henk nemen? Of blind, iemand anders?
Nee, Henk. Ja. Want Henk is ook een... Sorry, pas.
Nee.
Henk is een goede trainer. Maar hij zet ook tussen de jongens in.
Mm-hmm.
Over waar hij gaat, haalt hij resultaat. Hij speelt herkenbaar voetbal.
Harde werken was het ook, hè?
Ja, maar goed, als trainer is het, hoor ik, altijd vol lof en positiviteit. Dus.
Waarom denk jij dat Henk het nog niet is geworden bij een topclub, Pascal? Kwaliteiten of... Wat denk jij?
Nee.
En niet per se in Nederland hoor, ook in het buitenland bijvoorbeeld. Want hij maakt een hele opmerkelijke stap terug naar Sparta. Hij heeft het geweldig daar gedaan natuurlijk.
Ja. Ik denk dat hij er wel dichtbij staat, toch? Want volgens mij was hij een van de kandidaten toen.
Zeker.
En persoonlijk vind ik hem echt, hoe die ook overkomt, bij de pers en altijd rustig. En ja, hij zegt geen gekke dingen.
Nee.
Het is altijd wel simpel, maar ja, hij maakt het ook niet gek. Nee. Hij is gewoon zichzelf.
Klopt.
Dat lijkt voor mij zo. Hè. Ik ken hem niet persoonlijk, maar zo komt hij echt over. En bij een topclub heeft gewoon uitstraling.
Mm-hmm.
En ik denk dat die jongens wel naar hem luisteren. En dat ze hem ook echt serieus nemen. Want, en dat is denk ik ook bij Dick Advocaat. Je kan niet zomaar tegen Dick zeggen van, ja, hij heeft een bepaalde discipline, denk ik vind Dick van echt de oude stempel.
Ja.
En dat is denk ik ook waardoor ze zo draaien. Want uiteindelijk heeft hij wel een discipline neergezet natuurlijk. En misschien was die discipline er niet of minder.
Of misschien klikte het gewoon niet tussen de spelers.
Dat kan ook, ik bedoel Jaap, ik ken hem ook niet persoonlijk, maar volgens mij is het een goede trainer. Maar het heeft met zoveel factoren te maken en Brian heeft daar helemaal in gezeten. Dus,
ja.
Vanuit het management. Want ik denk dat het daar al helemaal, als het daar al een rotzooi is, of mensen die zitten niet op één lijn, ja, dan denk ik dat je als trainer ook echt een probleem hebt.
Dat is echt zo.
Ja, en ik ben nooit in die positie geweest, maar Brian kan dat natuurlijk wel weten.
Mm-hmm. Maar Pascal, waarom denk je dat er zo weinig donkere trainers zijn in de top? Of überhaupt in de eredivisie? Ligt dat aan ons? Doen we gewoon de opleiding niet? Of worden we niet toegelaten tot de opleiding? Of hebben we de kwaliteiten gewoon niet? Of willen we geen trainer worden? Dat kan ook. Snap je?
Nee, want de kwaliteiten zijn er sowieso.
Mm-hmm.
Ik bedoel, ik heb Brian ook gezien als trainer.
Mm-hmm.
Daar hoef ik
niet. Is Clarence een goede trainer, Zeedorf?
Ik denk dat Clarence wel een hele goede trainer kan zijn. Maar ja, dat is dat ik hem persoonlijk niet
mm-hmm.
of tenminste heb gezien hoe hij als trainer werkt. Maar met zijn inzicht, met zijn ervaring... dan praat je over Bogarde de Winston. Volgens mij doet hij het ook heel goed. Hij wordt niet voor niets bij het eerste gehouden.
Maar hij heeft altijd zeg maar weer die stempel van...
Ja, maar van dat is weggeëpt.
Maar misschien bij Ajax is dat weggeëpt. Maar ik denk dat zodra hij in het nieuws komt, dat mensen alweer denken van... Ja, wat moet ik met Winston?
Die man doet gewoon goed zijn
werk. Ik vind hem dope, man. Ik heb nog voor hem gewerkt, man. Ja, een stage gelopen bij zijn bedrijf. Hij kwam binnen, X6, Biggie Mau. Hij is dope, hoor.
Daarom. Kijk, hij wordt niet voor niets ook... hij zit nu al een paar jaar bij Ajax. Mm-hmm. Volgens mij zat hij er al. Ja.
Nee, hij kwam later dan.
Of hij kwam ietsje later dan. Ja.
Hij en Reiziger natuurlijk ook. Helemaal
ja, jouw Reiziger. Ja. Volgens mij is hij ook echt een goede trainer. Kijk, en als je me vraagt waarom... Ja, dat zullen de mensen eigenlijk bovenin moeten bedenken. Want die zijn de mensen. Dat zijn de mensen die beslissen. Dat zijn de mensen die mensen aantrekken.
Mm-hmm.
Maar... Of wij harder moeten werken. Nee, we werken hard.
En er is genoeg kwaliteit, hè?
En ik denk dat we altijd harder moeten werken. Ik bedoel, dat doen we al. Maar waarom moeten wij dat wel? Dat is mijn vraag. Dat is mijn vraag wat altijd speelt. Waarom moeten wij altijd een stapje extra zetten?
Omdat je hier, toch... Ja, we zijn te gast, man.
We zijn te gast.
Ja, maar als je dan zoveel talent hebt. Want als je het naast elkaar zet. Ik denk dat wij nog meer talent puur natuur hebben. Dan de mensen van hier, zeg maar.
Waarschijnlijk wel, man. Yes. Zijn atletische gebouwen, et cetera. Yes. Ja.
Het zit in de genen.
Ja.
En als speler heb ik het zelf ervaren. Dat je extra harder moet werken. Of dat, ja, dat je moet wachten op je contract. Mm-hmm. Of dat je, weet je, dat soort dingen. Dat heeft mij wel soms boos gemaakt, moet ik zeggen. Het heeft me wel geïrriteerd van, waarom? Weet je waarom?
Brian, hoe krijgen we meer donkere trainers aan de, in de top? En hoe krijgen we meer mensen op jouw positie met een kleurtje? Maar niet per se donker, maar bijvoorbeeld ook een Marokkaanse jongen of een nou ja, Indo.
Ik heb het verleden keer toen ook al gezegd.
Ja.
Je hebt nu bij Den Haag heb je Mo, die is algemeen directeur.
Dat is niet Mo Allag, hè?
Nee, maar Mo Allag heb je ook als directeur. Ja. Weet je, Marokkaanse directeur. Dus je hebt nu Mo is van Den Haag, die is algemeen directeur.
Hij komt vanuit het bedrijfsleven volgens mij, toch?
Nee, hij heeft in Dubai heeft hij zijn ding gedaan. Oh, ook okay, in KVB heeft hij wel zijn dingetje gedaan. Dus heb ook voor Chinees gewerkt. Maar ik ben de KVB zijn er nu ook mee bezig. Met een platform om te kijken. Het is toch een dingetje dat je geen donkere trainers ziet of
ja.
Donkere mensen in het management, maar niet alleen donker, allochtone mensen in het management.
Ja, gewoon de niet-witte Nederlanders, laat
ja,
het zo
dus,
zeggen.
Ja. Terwijl we een multiculturele samenleving zijn en de jeugd is ook zo multicultureel als wat. Maar je ziet op belangrijke posities zie je niet die multiculturele gebeuren. Dus ik denk met de KNVB zijn ze er niet mee bezig, dus ik wacht af.
Het enige wat ik niet hoop is dat ze mensen gaan aannemen omdat je dan een kleurtje hebt.
Nee,
dat heb je ook
je
vaak.
Je moet wel op kwaliteit blijven.
Ja,
weet je? Dus niet alleen
dat jaar, haat ik.
Nou, ik snap het wel, maar het moet om kwaliteit. Ik denk dat ze daar ook wel naar gaan kijken. Het moet kwaliteit zijn. Want anders heeft het toch geen nut om op die positie te gaan zitten.
Klopt. Oké, laatste stelling voor vandaag. Hakim Ziyech wordt een bepalende speler bij Chelsea en een uitblinker in de Premier League. Brian, eens of oneens?
Eens.
Dat is wel grappig. Ik dacht net aan hem. Ik wilde wat zeggen over die vorige situatie, maar je komt er nu mee. Ja, eens.
Ik zeg oneens, man. Dus Brian, vertel maar, waarom wordt Hakim Ziyech een bepalende speler bij Chelsea en een uitblinker in de Premier League?
Als je kijkt naar het niveau op Champions League niveau, is het allerhoogste niveau in Europa natuurlijk. Hoe je daar gepresteerd hebt. Premier League is natuurlijk de beste competitie, vind ik, in Europa, naar Duitsland. Maar Hakim is iemand die vrijheid wil hebben en die vrijheid gaat hij zeker krijgen van Lampard. Die heeft hem natuurlijk al gehyped.
Mm-hmm.
Dus hij gaat vrij spelen. Want dat is Hakim. Hij gaat niet dat hij druk heeft van niks boeit hem. Zo op een positieve manier.
Ja.
Ik denk dat. Kijk, als ik aan Sia denk, moet ik altijd aan Mahrez denken van Leicester.
Ja.
Die speelde precies zo hoe Sia speelde.
Geweldige spelers.
Fantastisch. Ja. Dus bij Leicester is toen naar Manchester City gaan. En ik schaal Hakim wel in die. In die schaal. Dus ik denk dat Hakim wel zeer bepaald gaat zijn in de Premier League. En Chelsea, veel aan de bal, et cetera. Dus ik zie het wel positief in.
Pascal?
Ja, ik denk hetzelfde sowieso. Puur op zijn kwaliteiten. Kijk, als ik bijvoorbeeld naar een wedstrijd ga kijken van Ajax, dan let ik gewoon op hem. En hoe hij past, hoe hij... Gewoon, het lijkt zo makkelijk allemaal, maar gewoon zijn inzicht, ja, dat heeft hij gewoon.
Ja.
En ik denk, als jij het vertrouwen hebt van een trainer, want dat is het wat je moet hebben als speler. Ja. Heb je het vertrouwen van een trainer, stelt hij op, geeft hij die vrijheid, dat je je kwaliteiten kan tonen. En gewoon op een lekkere manier, zonder druk. Weet je kan gewoon vrij spelen. Tuurlijk zal hij die druk wel hebben van de supporters en noem maar op. En bestuur. Maar nee, sowieso gaat hij wel zijn ding daar doen. En dat is wat ik wilde zeggen op die vorige vraag. Van, aan het begin weten jullie nog hoe hij werd uitgefloten.
Ja.
Kijk hier.
Ook gek, hè?
Het is ook gek. Maar toen was hij ook de Ziyech die hij...
Ja.
Hij was al toen top. En hij deed gewoon. Hij ging gewoon door. Maar hij moest zich wel weer dubbel bewijzen. En een ander hoefde dat waarschijnlijk niet te doen. Ik kan er genoeg op noemen die dat niet zo hoefden te doen. Maar die niet uitgefloten werden. En hij werd echt aangepakt.
Ja, ik heb het gezien, man. Ik had zelfs bijna medelijden met hem, maar ik dacht daarna van, deze man heeft wel een harde huid, man. Dus
dat boeit hem echt.
Ja, maar dan was het weer, als hij had gescoord, dan zag je ook weer hoe het publiek kan zijn. Dan ben je weer de held.
Ja.
En we weten hoe dat gaat. Dat is gewoon zo. Maar het zijn wel een beetje van die dingen dat je denkt van, ja, het is altijd weer dat dubbele bewijzen van, oké, je moet blijven bewijzen.
Ja.
En sommigen kunnen nog een beetje op hun successen teren eigenlijk, weet je, dus.
Ja. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind Hakim Ziyech de allerbeste speler uit de Eredivisie. De allerbeste man. Echt zonder enige twijfel. Het is niet eens dat ik twijfel daarover. Mm. ik denk ook dat hij het geweldig heeft gedaan na zijn overstap van Twente naar Ajax. Maar, ik weet ook, we hebben allemaal in het buitenland gespeeld. Als je een stap maakt naar het buitenland, heb je een aanpassingsperiode nodig. Mm-hmm. Je hebt tijd nodig, snap je? De club Chelsea is in mijn ogen vaak, jij kan het beter beamen, misschien heb ik het helemaal verkeerd, is vaak een beetje onvoorstelbaar. Er zit nu een trainer die hem mag en ze hebben nu een speelwijze wat hem ligt, zeg maar. Ik denk dat als hij daar komt en hij heeft bijvoorbeeld een periode nodig van 2-3 maanden om zich echt aan te passen en waar hij misschien ook minder gaat spelen, wat normaal is, de intensiteit gaat omhoog, je gaat meer wedstrijden spelen. Dat het ook heel erg gaat liggen aan of Lampard daar ook gaat blijven, man. En ik denk dat Chelsea deze speelstijl en zeg maar het systeem wat ze nu spelen niet heel lang zullen volhouden. Omdat ik heb vaak het gevoel bij Chelsea dat het gaat, het is vaak crisismanagement lijkt het. Het lijkt of het dan, ze hebben nu een hele leuke speelstijl en het gaat goed, maar straks als het 5-6 wedstrijden minder gaat, heb je ook kans dat Lampard er weer uitvliegt. Ik heb het gevoel dat dat gaat gebeuren. Niet na 5-6 wedstrijden, maar misschien langer. En ik denk dat als er weer een andere trainer komt, een trainer die we gewend zijn bij Chelsea, dat het voor Ziyech dan heel moeilijk gaat worden. Maar als Lampard blijft en ze blijven deze speelstijl houden of een nieuwe trainer, dan wordt het ongetwijfeld een hele goede speler in de Premier League en bij Chelsea. Maar als ik kijk naar de club Chelsea, hoe ik ze ken, denk ik niet dat het op lange termijn een goede fit zal worden. En ik denk dat de aanpassingsperiode die hij nodig gaat hebben, hem misschien gaat, misschien gaat nekken, man.
We gaan het zien, ik ben benieuwd.
Maar wat, klinkt het heel gek wat ik zeg, of niet?
Ik heb dat gevoel niet.
Oké. Okay.
Omdat ik vind hem echt bepalend. Mm-hmm. In het team. Dus met zijn vrije trappen, zijn corners.
Assist.
Ja, assist. Dus hij hoeft niet eens altijd goed te spelen. Mm-hmm. Hij kan gewoon binnen met een paasje of ja. Met
bepaalde, een assist.
Ja, hij is bepalend. Ja.
Ik denk ook zeker dus, dat hij de dus, kwaliteiten heeft om het te doen, hoor.
Dus uiteindelijk en tuurlijk, die aanpassingsdagen of weken heb je nodig. Maar ja, hij is bepalend, dat is het.
Ja, we gaan het zien, man. Ik hoop dat hij het goed gaat doen. Ik hoop
dat het 100% goed
gaat. Ja? Wil je een beetje leggen?
Ja. Klein beetje. Ja. Wat wil je zeggen?
Ik ben niet zo rijk als jij, dus.
McDonald's. Fresh.
Dan moet ik even overleggen thuis of het kan en zo. Even een potje kijken.
Flesje
maar,
moet.
Maar hoe groot? Hoe groot? Ja. Je hebt ze ook van zo, hè?
Nee, gewoon een normale fles.
Gewoon een kleintje?
Nee, gewoon, is goed. Gewoon een normale, niet een klein. Jij moet meteen naar helemaal klein. Gewoon een normale fles.
Is goed, we zetten een flesje erop.
Dus we komen erop terug. Hè?
We komen er zeker weten op terug. Wanneer?
Dat is...
Na het seizoen? Dus na volgend seizoen, zeg maar, als hij een heel seizoen heeft gespeeld? Of kijken we daar een half jaar verder?
Ik doe maar, dan kan je nog wat sparen om die fles te kopen.
Is goed, we doen een heel jaar? Is goed, boys. Nee, dat was het. Dat waren de stellingen voor vandaag, man. Wat vonden jullie ervan? Was het wat?
Ik vind het interessant. Ja, sowieso leuk om passie met u
te maken. Ja, na jaren zien we elkaar. Ja, na jaren. Zeker. Dus dat is altijd leuk.
Ja.
En dit vind ik altijd leuk om te praten over voetbal.
Ja, toch?
Maar niet alleen voetbal. Ook over elkaar zien, je privé, hoe het met je gaat en dat soort dingen.
Ja.
Dus het is altijd leuk.
Het is ook een keer leuk dat er mensen die op ons lijken een show hebben, man. Ik mis dat als het gaat om voetbal.
Ja.
Oh, ja. Snap je? Ja. Ik mis dat. Tuurlijk, we hebben studio voetbal, we hebben VI, we hebben nog wat dingen op Fox en op Ziggo.
We hebben back-to-back.
We hebben nu back-to-back.
Ja, snap je?
Dus hopelijk kunnen we het uitbreiden en kunnen we mensen inspireren om meer te gaan doen, man.
Ja.
Yes?
Kijk, en wat je zegt, hè, we praten nu over dingen eigenlijk wat er wel speelt.
Mm-hmm.
Wat bij, in onze tijd ook heeft gespeeld. Suriname.
Ja, toch?
Ja, dat soort dingen. En over de trainers. Het zijn interessante dingen om over te praten. Want als wij erover praten, laat die jongere generatie ook dat horen en zien.
Je kan toch een discussie een beetje aanwakken.
Yes.
Oh, zeker. Ja, absoluut. Daarom zeg ik, keep it up. En blijf doorgaan, jongen. Blijf volgen. Ik check je. Mooi, ben trots op je.
Thanks, man. Ja,
ik was je ook sowieso.
Zelfde, trots op die man.
Ja, zeker.
Ik blijf zeggen, hij was een goede voetballer.
Thanks.
Dus maar hij was wel wat minder. Maar we hebben het daar
een
andere
keer. Ik weet nog, hè, maar in een elftal. Weet je nog? PVCS? Weet je nog?
Contractloze spelers, man.
We hadden een team.
Ja.
Ronald zat erin. Dion. Isaias. we konden gewoon in de met dat team,
ja.
Konden we gewoon in de Jupiler sowieso.
Want de RKC was kapot gemaakt.
Ja, we sloegen ze. VVCS zei zelfs zo, hey, met dit elftal.
Ja.
En we hebben gelachen met dat team. Het was
sowieso hebben we gelachen.
Met Brian altijd, man.
Ja, nee, maar dat zijn momenten dat je ook niet vergeet.
Absoluut.
Ja, nee, goede dingen, man, boys. Thanks voor vandaag.
Ja, man.
Lobby, je weet zelf.
Thanks,
Robby.